Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Mijn opa, Rinus van Wijk, was een lieve, grappige man. Maar achter deze vriendelijke lach heeft zich altijd een trauma verborgen. Hij vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog op vliegbasis Ypenburg, nabij Den Haag. 10 mei 1940, een plek van chaos, strijd en verlies. Een plek die hij zijn hele leven probeerde te vergeten, maar die hem nooit losliet. Thuis zweeg hij. Mijn moeder, mijn tantes, zij weten niets. Behalve één ding, de nachten.
We hebben alleen meegemaakt dat hij s'nachts droomde.
In het midden van de nacht werd hij banend in het zweet wakker. Eén naam, steeds weer. Als een echo van iets dat hij niet kon vergeten. Beertje, riep hij. Beertje.
Oh, en dan hoorde ik hem schreeuwen, Beertje. Rik, daar gaat Beertje, Beertje is er niet meer, Beertje is er niet meer. En zo lacht hij
hem.
Een naam die rondspookte in zijn nachtmerries. Maar wie was deze Beertje? Een vriend? Een strijdmakker? Niemand weet het. Het enige dat we hebben is die naam. Uitgesproken in de diepste duisternis van zijn herinneringen.
Beertje, dat is een roep, dat is een
bijnaam. Een bijnaam, een koolsnaam uit zijn kazerne.
En zo begin ik mijn zoektocht. Naar de start van de oorlog in Nederland. Naar een strijdtoneel op Nederlands grondgebied.
In de werkelijkheid moet ik eerlijk onderkennen dat dat nog niet zo erg tot ons doordrong als dat het zou worden die dag der verschrikking.
En naar de man achter de bijnaam Beertje.
Ja. Misschien dat hij niet met zijn ogen zag dat Beertje ter plekke die granaat ontving, maar dat hij hier vandaan kon, dus natuurlijk wel zien wat daar gebeurde.
De man die mijn opa heeft meegenomen in zijn graf.
En ik dacht, misschien staat Beertje. Kijk, dit is opa. Maar zou ja. Beertje hier ook bij opstaan dan?
Dit is het verhaal van mijn opa.
Jeetje. Dus het zou zomaar kennen dat zo is.
En van Beertje.
Oké dan, jeetje, wat een verhaal.
Dit is Verloren Soldaat Beertje. Een podcast van mij, Jordi Hubers, voor Omroep West. Waarin ik uitzoek wie toch de kameraad van mijn opa was met de bijnaam Beertje. Ze vochten samen op vliegbasis Ypenburg.
Van 3 uur af.
Op 10 mei 1940.
Hebben Duitse troepen de grens overschreden.
Maar waar de een stierf op het slagveld.
Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden.
Werd de ander 88 jaar.
Weermacht en afweer zijn paraat bevonden.
Maar wel voor het leven getekend. Wie was Beertje?
Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald.
Aflevering 1. 'S Nachts is het oorlog. Dit verhaal is een zoektocht naar de identiteit van een soldaat waarvan we alleen een bijnaam weten. Een zoektocht die begint op de verjaardag van mijn moeder in 2023. Je hoort een opname die ik gauw met een iPhone heb gemaakt.
Dat heeft hem tot op zijn sterven.
Ja, dat zeg ik. Tot op zijn sterven.
Nu denk je wellicht, doe je dat altijd? Gesprekken opnemen tijdens een verjaardag? Nee, natuurlijk niet. Maar nu dacht ik, wacht. Ik hoor hier iets waar ik iets mee wil doen. Ik ben namelijk gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Heb hier al meerdere podcasts over gemaakt. Maar naar het verhaal in mijn familie heb ik nooit gevraagd. En dat doe ik dus maar eens. Terloops. Op een verjaardag. Ik heb thuis het mobilisatiekruis van mijn opa. Het bewijs dat hij heeft gediend in de oorlog. Het is een dierbaar erfstuk voor mij. Het staat thuis in de kast, ingelijst. Maar het verhaal achter die onderscheiding ken ik niet. Waar heeft hij gediend en op welke manier? Geen idee. En als ik mijn moeder en mijn tantes ernaar vraag, dan blijkt dat zij niet veel meer weten.
Je vader sprak er nooit over.
Ik vroeg er wel eens naar.
Ja,
werd
geen...
is niet nodig.
Excuses, het is misschien wat rommelig. Het is in mijn familie gebruikelijk om heel hard door elkaar heen te praten. Alsof het recht van de hardst pratende geldig is. Het staat haaks op de stilte van hun ouders, zou je kunnen zeggen. Er werd nooit over de Tweede Wereldoorlog gesproken. Zoals in meer gezinnen gebeurde na de oorlog. Een collectief zwijgen. Hebben jullie dan helemaal niets hiervan meegekregen, vraag ik. Nooit iets opgepikt.
We hebben alleen meegemaakt dat hij s'nachts droomde. Dat hij dat achter het schot.
Oh. En zo lag hij in bed.
Trauma.
En dit is het moment dat dit verhaal mij begint te intrigeren. Mijn opa, die lieve, joviale man, die trotse, zorgzame opa, die man heeft 's nachts als een klein kind liggen gillen. Om ene Beertje. Maar wie Beertje is, we weten het niet. Mijn opa, Rinus, leeft al een jaartje of 18 niet meer. Overleden op 88-jarige leeftijd aan prostaatkanker. Een belangrijke man voor mij persoonlijk. Want na het overlijden van mijn vader in 1992, wanneer ik nog maar 8 jaar ben, is hij een soort vaderfiguur voor mij. Mijn oma, Riek, is ook al overleden trouwens. Mijn opa is geboren in 1918. Hij was 21 toen de Tweede Wereldoorlog begon in Nederland in 1940. Hij heeft gediend bij de grenadiers, weten mijn tantes. En hij heeft gevochten op vliegbasis Ypenburg bij Den Haag. Meer dan dat weten ze ook niet. Behalve Beertje dus. Een naam waar deze podcast om draait. Beertje. Het moet een bijnaam van een bevriende strijdmakker zijn, denken we. Mijn moeder bezoekt met mijn opa vlak voor zijn overlijden de herdenking om de slag om Ypenburg. Ze rijden met een bustoer door de nieuwe woonwijk, ingeklemd tussen de A12, de A4 en de A13. Daar waar straatnamen mini-monumentjes zijn, vernoemd naar de gesneuvelde soldaten van die bewuste 10e mei 1940.
Toen we door die straten gingen en ik weet het bij God niet meer. En toen komen we dus door de straat van Beertje, hè? Die stond ook. Met
de
zijn,
naam.
De ja. naam. Maar wat die naam nu geweest is, dat weet ik echt niet meer. Opa, die zag die naam van die jongen Beetje. Natuurlijk.
Ja.
Nou, en toen keek ik naast me zo en ineens zei opa met tranen over de wangen.
Maar dat deed
en toen
altijd.
Zei ik tegen hem, wat, pap, wat is dat? Ja, we kwamen net door de straat van Beertje, zei hij toen.
Na al die jaren ontroerd raken door een straatnaambordje. En dat ontroert mij weer. Het huilen van mijn opa in die bus. Je hele leven lang iets bij je dragen dat niet naar buiten mag. Het raakt me, merk ik. Tot op zijn sterfbed had hij het nog over Beertje. Je hele leven draag je dus een naam bij je. Leef je 's nachts op het slagveld. Zie je voor je eigen ogen weer de ellende van 1940 op je afkomen. En je strijdmakker sneuvelen. Ik wil meer weten. En na de verjaardag van mijn moeder duik ik direct achter mijn laptop. Wat is er gebeurd bij die start van de oorlog? Die Duitsers overrompelden ons toch? Tenminste, dat is wat we altijd meekrijgen. Rotterdam werd plat gebombardeerd en klaar waren ze. Of toch niet? Wat heeft er überhaupt op Ypenburg zich afgespeeld? En heeft hij Beertje zien sterven? Vragen zonder antwoorden. Voorlopig. Er zijn twee mensen die misschien iets meer weten. Ome Jan en tante Meike. Een zwager en een schoonzus van mijn opa. Beide al behoorlijk op leeftijd. Ik bel ze op en vraag naar de Tweede Wereldoorlog en of ze mijn opa daar ooit over hebben horen praten. Het antwoord is kort, maar duidelijk. Nee, nooit. Maar, zeg ik, jullie gingen toch veel met elkaar om? Zelfs op vakantie heeft hij nooit iets gezegd? Joh, op vakantie praat je toch over leuke dingen? Oom Jan en tante Meike zijn tijdens het produceren van deze podcast overleden. Na mijn moeders verjaardag gaan mijn tantes ook op zoek naar spullen in oude dozen die sinds het overlijden van mijn oma in 2017 niet zijn aangeraakt. Van mijn opa blijken niet veel zaken over de Tweede Wereldoorlog bewaard gebleven. Een boek over die bewuste meidagen met aantekeningen van mijn opa. En er is wel één bijzonder document. Een brief gedateerd op 21 mei 1940 van mijn opa aan mijn oma. Het schetst de onwetendheid van de beginweken van de oorlog. En mijn opa vertelt wat hij heeft meegemaakt.
Lieve schat, bij ons is het er heet aan toegegaan. Wij lagen vrijdag net in stelling zo tegen 3 uur... toen er vliegtuigen boven ons vliegveld kwamen en bommen begonnen te strooien, al waren het paaseieren. Je kunt begrijpen dat wij geen dank u zeiden, maar flink begonnen te schieten. Toch was het niet lang uit te houden, want links en rechts vielen de bommen neer. Daarom zijn wij teruggetrokken op een boerderij. Ja, Riek, ik schrijf dit hier nu leuk weg, toch je kunt niet gissen wat voor een angst of wij hadden. Iedere bom kon onze dood zijn. Wij zagen ze gewoon uit de lucht vallen en wij moesten ze ontlopen. Later op de dag hebben wij met een tegenaanval het vliegveld heroverd. Het heeft ons alle tezamen verscheidene doden en gewonden gekost. Ik zal nu maar uitscheiden hierover te schrijven.
Ik zal de verdere alinea's van twee verliefde mensen die elkaar in geen tijden hebben gezien, jullie besparen. Bijzonder om dit te lezen. En tegelijk zegt het ook weer niet veel. Hij vat eigenlijk meer dan 15 uur aan gevechten samen in één alinea. Ik merk dat ik eerst het grote plaatje helder wil hebben. Die 10 mei 1940. Hoe ging dat er dan aan toe? Klopt mijn beeld dat die Duitsers zo even ons land binnenwandelen, Rotterdam platgooien en Nederland innemen? Ik schakel de hulp in van militair historicus Tobias van Gent en historicus Rijn Bijkerk. Van Gent werkt sinds 2007 aan University College Roosevelt in Middelburg en doseert geschiedenis en politieke wetenschappen. In 2009 behaalde hij zijn PhD na het verdedigen van zijn proefschrift Het falen van de Nederlandse gewelddadige neutraliteit. Rijn Bijkerk is schrijver van het boek Een Korte Oorlog over de eerste oorlogsdagen in Nederland. Er volgt nu een geschiedenislesje, maar het bakent wel direct het speelveld af van deze podcast. Want als mijn opa gevochten heeft, dan is het op en rond 10 mei geweest. Als in de zomer van 1939 de Tweede Wereldoorlog in Europa begint, hangt er ook in het neutrale Nederland een oorlogsdreiging in de lucht. Het is spannend, weet ook Rijn Bijkerk.
Het was al jarenlang spannend. Er waren al een paar crises geweest rondom de agressieve buitenlandse politiek van Hitler. Er was nog gehoopt om een oorlog te vermijden in Europa door toe te geven aan Hitler. En het was in augustus 1939 duidelijk dat dat niet had geholpen. En in Nederland maakte men zich weinig illusies. Hè. Er is wel het beeld van die Nederlandse politici waren zo naïef en die dachten we blijven er wel buiten. Maar op militair niveau, ook in de militaire top, hield men echt rekening met een oorlog waarbij Nederland ook betrokken zou worden.
Landgenoten.
Op 28 augustus 1939 begint de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger.
Op het ernstige uur waarop wij ons verplicht hebben gezien om land en zeemacht op voet van oorlog te brengen.
Het Nederlandse leger telt bij elkaar bijna 300.000 soldaten. Of dat veel of weinig is? België, met minder inwoners dan Nederland, had getalsmatig een groter leger. Eigenlijk speelt de neutrale houding van Nederland in de Eerste Wereldoorlog hierin mee, weet Tobias van Gent.
Nou, want natuurlijk, het leger is natuurlijk, als je een leger hebt wat de strijden trekt, dan vergt dat jaren van voorbereiding. Dus je kunt eigenlijk zien, en dat heeft Louis de Jong ook wel gezegd, dat eigenlijk de gevechtskracht van Nederland in 1940 vooral bepaald is door de beslissingen in de jaren 20. En je ziet dat na de Eerste Wereldoorlog, dan wordt dus het vredesdividend geïnd. En dan komt er een nieuwe dienstplicht, begin jaren 20. En die bepaalt echt grotendeels wat voor leger wij dan bijna 20 jaar later hebben. En wat is er toen onder andere besloten? Om de lichtingen te beperken in omvang. En dat betekent dat amper de helft uiteindelijk werd opgeroepen. Dus we hadden relatief kleine lichtingen. Dat betekende overigens ook dat toen wij mobiliseerden in 1939 ook oude lichtingen moesten worden opgeroepen om toch nog dat leger enige omvang te geven.
Daarbij, we waren amper getraind. Tobias van Gent schetst een situatie die ik amper kan geloven.
Het andere gevolg van die nieuwe dienstplichtwet was dat ook de tijd van je diensttijd enorm verkort werd. Tot 5,5 maand. En er was zelfs een regeling dat je het een 1,5 maand kon doen met wat extra zaterdagen. Wat ook is gebeurd in die bezuinigingstijd is dat het aantal beroepsmilitairen is vergens teruggebracht. En dat betekent ook dat het kader, dus de officieren en onofficieren, ook inderdaad heel klein was. En de grotendeels in het Nederlandse leger, op het moment dat het dus werd opgepompt tot 300.000... en ook heel veel dienstplichtige officieren en onderofficieren moesten opkomen. En die waren natuurlijk ook relatief minder getraind en daar ook veel minder ervaring. En sowieso had niemand ervaring, want ja, Nederland was al meer dan 100 jaar neutraal.
300.000 soldaten en slechts 1400 officieren. Kortom, een leger zonder leiding, zonder training, stelt ook Rijn Bijkerk.
Het zat hem vooral in het gebrek aan geoefendheid. En individueel, gewoon schieten. En als groep, hoe treed je op als groep onder oorlogsomstandigheden? En hoe zorg je ervoor dat als de infanterie voor naar voren gaat, dat er voldoende dekking is door de artillerie? Dat soort operaties, dat was heel erg lastig voor het Nederlandse leger.
Nederland is een strategisch gelegen land voor de Duitsers. Enerzijds hebben de Duitsers het luchtruim boven Nederland nodig. Anderzijds willen ze voorkomen dat Engeland een uitvalsbasis op het Europese vasteland opzet.
En dat is ook een van de belangrijke redenen geweest dat Nederlands strategische positie eigenlijk heel erg was toegenomen na de Eerste Wereldoorlog. Namelijk ook die vliegvelden. Vliegvelden in handen van de Engelsen, Nederlandse vliegvelden in handen van de Engelsen, zouden een enorme bedreiging voor Duitsland zijn, vooral voor het Ruhrgebied, maar omgekeerd gold het ook. Dus de militair strategische waarde van Nederland was door het luchtwapen enorm toegenomen.
Het wordt steeds duidelijker dat de neutrale houding van Nederland geen stand gaat houden.
Eind jaren 30 was het eigenlijk een beetje gedaan met die neutraliteit. In die zin dat militairen zagen wel waar het gevaar vandaan kwam. Onze hele verdediging was gericht op het oosten, op Duitsland. Pro forma hadden we ook nog een kustverdediging. Maar dat was eigenlijk pro forma. En er vonden ook vergaande besprekingen plaats in het diepste geheim met de Belgen en met de Fransen en de marine had een eigen radioverbinding met de Royal Navy, met de Britten. Dus we waren formeel neutraal en politiek deed men er ook alles aan om dat uit te stralen en die neutraliteit te handhaven. Maar op militair niveau waren er al allerlei taxaties aangaande het gevaar, de richting van het gevaar. Dat gevaar kwam uit het oosten. En aangaande potentiële afspraken met onze partners als het oorlog zou worden.
Generaal Winkelman verdeelt Nederland in 3 linies. Winkelman weet dat het Nederlandse leger niet in staat is om het hele land te beschermen tegen Duitsland. Daarom richt hij zich op de verdediging van het westen van Nederland, ook wel de Vesting Holland genoemd. Om de Vesting Holland worden meerdere waterlinies neergelegd, tot op kniehoogte. Een eindeloos lang kinderbad wordt het genoemd. Het is de bedoeling deze verdediging enige tijd vol te houden, tot hulp van onze bondgenoten moet arriveren.
De Duitsers waren best wel onder de indruk, hoe vreemd het ook mag klinken, van de waterlinie. Ik heb ook daar veel onderzoek over gedaan, ook in de Duitse oorlogvoorbereiding. En waterlinies hadden iets heel ouderwets. In de moderne oorlog, je schiet eroverheen en je hebt vliegtuigen. Dus wat is nou het effect van die waterlinies? Maar Duitse inlichtingrapporten schreven allemaal. En overigens ook niet alleen de Duitse inlichtingrapporten, maar bijvoorbeeld ook de Amerikaanse inlichtingendienst. Nou, het Nederlandse leger stelt niet zoveel voor, maar die waterlinies, dat is wel een probleem. Dus als je het Duitse aanvalsplan bestudeert, dan is dat volledig erop gericht. Hoe kunnen we die waterlinies omzeilen?
Zelfs in onze tijd hebben militairen nog een hekel aan waterlinies. Ondanks alle moderne techniek en ondanks het nog verder volwassen geworden luchtwapen. Het is gewoon lastig, moerassig gebied waar je doorheen moet trekken. Dus in 1940 hadden die linies met die inundaties, zoals het dan officieel heet, wel degelijk betekenis. En dat gold voor de Hollandse waterlinie en dat gold ook voor de Greppellinie, want daar waren ook de nodige onderwaterzettingen. En sowieso had het Nederlands verdedigingssysteem een goede opzet. Langs de grens had je de grensbataljons. Die konden op tijd signaleren als er een aanval kwam. En die konden al acties gaan uitvoeren. Dan had je vertragingslinies langs de IJssel, langs de Maas. Zeker bij de Maas in Noord-Limburg is heel hard gevochten. Is de Duitsers zwaar tegengevallen. Dan had je daarachter de linies waar het verzet echt gevoerd zou gaan worden. Bijvoorbeeld de Greppellinie, met als reservestelling daar weer achter de Hollandse waterlinie. Dat zat allemaal, gegeven de mogelijkheden, goed in elkaar.
Maar dan is het 10 mei 1940.
Van 3 uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden.
Generaal Winkelman stuurt een bericht naar alle troepen dat er zeer verontrustende berichten vanuit het oosten komen.
Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden.
Er gebeurt van alles.
Weermacht en afweer zijn paraat bevonden.
Langs de grens proberen Duitse overvalcommando's bruggen in handen te krijgen om zo snel mogelijk Nederland in te trekken.
Inundaties voltrekken zich volgens plan.
Tegelijkertijd vinden er bombardementen plaats. De Nederlandse vliegvelden, de luchtmachtbasis, worden gebombardeerd. En kort daarna beginnen de acties van de parachutisten. Bij Moerdijk, de Moerdijkbrug, bij Dordrecht, bij Rotterdam. Daar landen ook nog watervliegtuigen op de Nieuwe Maas. En natuurlijk de acties van parachutisten, meteen gevolgd door luchtlandingstroepen, rondom Den Haag.
Het Duitse plan rondom Den Haag is om de Nederlanders op het verkeerde been te zetten. Vliegtuigen moeten 's nachts over Nederland vliegen om de Nederlanders te laten denken dat ze richting Engeland vliegen, om vervolgens de aanval vanaf de Noordzee in te zetten. Een klassieke krijgslist. Rond de klok van 3 uur in de ochtend zijn de eerste Duitse vliegtuigen boven Den Haag te zien. Waarna ze dus boven de Noordzee een draai maken en de 3 vliegvelden en de legerkampen en kazernes in de omgeving van Den Haag aanvallen. Het Duitse plan is om de vliegvelden en de stad Den Haag te veroveren en direct koningin Wilhelmina, leden van het kabinet de Geer II en de legerleiding gevangen te nemen en tot overgave te dwingen. Dan is Nederland binnen een dag wel verslagen.
Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
Wat deden die Duitsers nou rond Den Haag? Heel interessant is dat Hitler, en dat is ook een beetje hoe hij als politicus was, een gokker. En hij beklaagde zich over dat de Duitse militairen, die dachten allemaal veel te veel volgens de vaste richtlijnen. En hij heeft op een gegeven moment uitgebruld tegen zijn generaal: ze moeten meer Karl May lezen. Van Winning to an Old Shatterhand. En dat zit ook vol met krijgslisten. Dus Hitler heeft enorm gestimuleerd dat ze een beetje out of the box moeten denken, wat de militairen toch vaak lastig vinden. En dat gold dan bijvoorbeeld voor de inzet van het parachutistenwapen. En zo moet je ook die aanval op Den Haag zien. Wij nemen de 3 vliegvelden in en we kunnen onmiddellijk oprukken naar Den Haag en dan schakelen we de Nederlandse leiding uit. Ze hadden dus kaarten bij zich van waar is het opperbevel, waar ook de belangrijke ministers, waar hun huizen waren, waar ook de majesteit was. Dus het was onderdeel van een enorme krijgslid. Wat was het idee? We landen vooral met parachutisten. Die nemen de vliegvelden in en dan gaan we troepen aanvoeren. Want die parasitisten zijn natuurlijk ook heel kwetsbaar. Met transportvliegtuigen. En die gaan dan allemaal troepen aanvoeren. En dan krijg je een soort vaste aanvoerlijn. En dan rukken we snel op naar Den Haag.
We focussen ons nu even op Ypenburg. Om ongeveer 4:15 beginnen de Duitse vliegtuigen vliegveld Ypenburg te bombarderen. Overigens, vliegveld, denk je geen vliegveld in zoals je die nu kent, met een start- en een landingsbaan. Het is eigenlijk één groot weiland met een stationsgebouw. Het bombardement wordt opgevolgd door verschillende golven van parachutisten in de omliggende velden. Later in deze podcast gaan we specifiek over de gevechten op Ypenburg praten. Belangrijk voor nu? Het is aan het einde van de ochtend dat de Duitsers bijna het hele vliegveld in handen hebben.
En vervolgens worden rondom Den Haag twee van de drie vliegvelden die daar liggen, Ypenburg en Valkenburg, gebombardeerd. En Ockenburg was een hulpvliegveld. Wordt niet gebombardeerd, maar er worden wel bombardementen ook uitgevoerd op kazernes, met name de Alexanderkazerne. Wat vreselijke taferelen oplevert. Daar sneuvelen vele tientallen militairen. De Nederlandse krijgsmacht was in opdracht van Winkelman, onze opperbevelhebber, in paraatheid gebracht. Maar dat gold niet voor alle eenheden. Dus in de Alexanderkazerne lagen soldaten gewoon te slapen. Dus die bombardementen, niet alleen twee van de belangrijke vliegvelden, maar dus ook zo'n kazerne, die werd zwaar getroffen.
Nederlandse troepen kunnen verhinderen dat Duitse soldaten verder Den Haag intrekken, omdat bij de Horenbrug met hand en tand wordt verdedigd. Enkele uren later start het Nederlandse leger een tegenoffensief om de veroverde vliegvelden weer in te nemen. Dat begint op Ypenburg. De Duitsers worden gedwongen de zwaar beschadigde en in brand geschoten gebouwen te ontvluchten. 10 mei 1940 is een gevoelige tik op de kin voor Hitler, menen een aantal historici. 1500 Duitse soldaten waren genoodzaakt zich over te geven. Deze zijn later via de boot naar Engeland gestuurd als krijgsgevangenen. Aan het eind van deze 10e mei waren alle vliegvelden weer in Nederlandse handen.
Het belangrijke is, Ypenburg was paraat. Er waren ook jachtvliegtuigen gestationeerd en die stonden ook klaar. Ypenburg was goed verdedigd. Er was een bataljon grenadiers naartoe gestuurd. Hè. Er werd gebombardeerd door de Duitsers. Dat leidde niet tot hele zware verliezen, maar wel tot, paniek is een groot woord, maar tot grote onrust. En vervolgens landden er parachutisten. De bedoeling was dat die parachutisten dicht bij het vliegveld zouden landen om dat vliegveld over te nemen. Door een navigatiefout landden ze verderop, waardoor het vliegveld niet meteen werd veroverd door de Duitsers. Maar dat wisten de luchtlandingseenheden niet en die gingen gewoon landen met hun Junker transportvliegtuigen. En die eerste golven werden doorzeefd door Nederlands vuur. Dat heeft zware verliezen opgeleverd aan de Duitse kant. En pas in tweede instantie slaagden de parachutisten erin en de overlevenden uit de vliegtuigen die waren geland. Want in alle weilanden rondom Ypenburg en op wegen landden er ook transportvliegtuigen. Want die konden vanwege alle wrakken niet op Ypenburg landen. Maar ja, die troepen verzamelden zich en die hebben uiteindelijk het vliegveld bijna geheel veroverd. Er is een enkel hoekje nog in Nederlandse handen gebleven. En de Duitsers hadden maar heel weinig geschut bij zich. Het bekende kwaal van parachutisten en luchtlandingstroepen, die zijn altijd lichter bewapend dan de tegenpartij waarmee ze moeten vechten. Dus als het verrassingselement weg is en als de tegenpartij de krachten verzamelt, dan hebben parachutisten en luchtlandingstroepen het heel erg moeilijk. Nou, de Duitsers hadden dus een groot deel van de transportvliegtuigen verloren. Van de ruim 400, 160. Dus dat beperkte de mogelijkheden. Maar tegelijkertijd was het beeld van de Duitse luchtacties boven Nederland gemengd. Bij Den Haag is het misgegaan. Maar de parachutistenacties bij Moerdijk, bij Dordrecht, bij Rotterdam waren een succes. En waren uiteindelijk ook beslissend voor de snelle nederlaag die Nederland werd toegebracht. Dus je kunt verschillende lessen eruit trekken. En in het grote geheel gezien denk ik dat sommige Nederlandse historici de neiging hebben om het effect van Den Haag te overschatten. Want dat biedt ook een beetje troost. We zijn snel verslagen, er is hard gevochten, maar het heeft uiteindelijk toch niet heel veel opgeleverd. Maar dan is het troostrijk als je kunt zeggen, maar bij Den Haag hebben de Duitsers zoveel verliezen geleden dat het mede een negatieve invloed had op de invasieplannen wat betreft Engeland. Ik denk dat dat een overschatting is van de werkelijkheid, maar het heeft de Duitsers wel pijn gedaan, zonder meer.
Ook Tobias van Gent ziet een overschatting van de waarde van deze overwinning, tussen aanhalingstekens.
Nou, je kunt natuurlijk zeggen, als de Duitsers erin waren geslaagd en ze hadden inderdaad de Nederlandse opperbevel, de Nederlandse regering en de majesteit gevangen kunnen nemen, wat eigenlijk het plan was, dan was de oorlog misschien veel minder lang geduurd. Maar uiteindelijk kun je natuurlijk niet zeggen dat dit succes enige invloed heeft gehad. Wat dat betreft was strategisch gezien de Moerdijkburger toch crucialer, want daarmee konden dus die Duitse tankdivisie kon vesting Holland binnendringen. Maar volgens alle Duitse inschattingen moest Nederland toch wel binnen 4, uiterlijk 5 dagen op de knieën zijn. En uiteindelijk hebben de Duitse inschatting was dus eigenlijk, ja, en die was veel accurater dan anderen.
Onze drie kleur, symbool van rust, orde, veiligheid en handhaving van het recht, wakker, vier, boven het groot. De deel van het Rijk. Met Gods hulp zal het zo blijven.
De dagen na 10 mei wordt flink gevochten in Nederland. Op 14 mei wordt Rotterdam gebombardeerd. De onmiddellijk daarop volgende Duitse dreiging met een bombardement van andere grote steden in Nederland geeft voor generaal Winkelman de doorslag dat de strijd zinloos is. Daarom tekent hij op 15 mei 1940... in de lagere school van Rijsoord de capitulatie van Nederland. Wat mij opvalt, echt trots zijn wij niet op deze meidagen. Wanneer we het over de Tweede Wereldoorlog hebben, dan praten we doorgaans, terecht overigens, over de Holocaust, over verzetsmensen of over verdwenen SS'ers die verantwoordelijk zijn voor honderden of zelfs duizenden doden. Heel misschien is het bombardement van Rotterdam nog een onderwerp. Maar het hoofdstuk 10 mei 1940, de invasie van Nazi-Duitsland in Nederland, daar hebben we het niet meer over. Maar dan gaan we er dus aan voorbij dat onder andere op Ypenburg keihard is gevochten door Nederlandse soldaten. Dat Hitlers mannen hier uiteindelijk zelfs een nederlaag moesten slikken. Een nederlaagje wellicht. Tobias van Gent hierover.
Nou ja, als je naar Nederlandse militairen kijkt, dan moet je natuurlijk alleen maar heel veel respect voor ze hebben. Zo slecht getraind, zo slecht uitgerust, ook in veel gevallen zo slecht geleid. Dan kun je zeggen dat alles wat ze nog voor elkaar kregen, dan al meegenomen was. Maar de verwachting was natuurlijk wel vooraf van, ja goed, kun je tegen zo'n sterke vijand winnen? Dat lees je ook wel in dagboeken. Ik las ergens van een Duitse reus die een dwerg aanvalt. Maar toch, als je kijkt wat de politiek, wat ook de militairen dachten, van we kunnen toch wel nog enigszins stand houden, in ieder geval voor een bepaalde tijd. En het feit blijft dat op sommige plekken de Nederlanders het ook boven verwachting hebben gedaan. Maar over het algemeen, als je ook kijkt dat Nederland 300.000 man had, het Duitse leger wat Nederland aanviel was 200.000, maar er kwamen ook nog eens 50.000 Fransen. Dan moet je toch concluderen dat het geen succes was.
Overigens, ligt dat echt aan de Nederlandse gevechtskwaliteiten?
Je kunt het bijvoorbeeld dan vergelijken met de Belgen en de Fransen, die vaak toch beter uitgerust waren, grotere legers hadden, ook die oorlogservaring hadden, maar die brachten het over het algemeen ook niet veel beter af. Heel belangrijk is overigens ook dat in een van de stafbesprekingen Hitler persoonlijk heeft laten ontvallen, toen men ook dus bezig was met die aanval op Nederland, als onderdeel van de hele aanval op West-Europa. Toen heeft Hitler letterlijk gezegd dat het weerstandsvermogen van Nederland moet als heel nederig worden ingeschat. Dus je kunt zeggen dat eigenlijk het het falen van die gewapende neutraliteit, het falen van het idee kunnen geven van nou, als je ons aanvalt, gaat je dat echt wel wat kosten, dat dat eigenlijk al het beleid beslecht heeft.
De wellicht wat lacherige houding over de Nederlandse verdediging ten spijt, dat mijn opa bij deze heftige gevechten aanwezig was, maakt mij eigenlijk wel trots. Mijn opa was daar gewoon. Heldhaftig tegen een grote militaire macht. Maar ik denk ook, jeetje, wat heeft mijn opa toch allemaal moeten doorstaan die dagen? Heeft hij zelf gevuurd? Was hij bang? Heeft hij een Duitser in de ogen gekeken? Heeft hij geknokt? Wat we net te horen hebben gekregen is allemaal op hoofdlijnen. Maar ik wil natuurlijk meer details weten. Ik moet een aantal zaken te weten zien te komen. In welke compagnie zat mijn opa? Als ik dat weet, dan kan ik wat gerichter zoeken naar de belevenissen per compagnie. En ik kan een aantal aannames gaan doen. Beertje moet in zijn compagnie hebben gezeten. Daar ga ik dan maar even gemakshalve van uit. Als je iemand een bijnaam geeft, dan moet je die goed gekend hebben. Er is bovendien een straatnaam naar hem vernoemd. Want mijn moeder heeft mijn opa zien huilen toen ze door de straat van Beertje reden. Door te achterhalen wie van de overleden grenadiers er in zijn compagnie zaten, kan ik gaan wegstrepen. Er is een vereniging veteranen, grenadiers en jagers in Schaarsbergen, op de Oranje Kazerne. En ze hebben zelfs een museum. Daar ga ik eens even buurten. Weten zij misschien meer? Dat hoor je in de volgende aflevering.
En ik dacht, misschien staat Beertje. Kijk, dit is opa. Maar zou Beertje hier ook mee opstaan dan?
Misschien.
Dat ik van mijn oom dan begreep dat hij stond in termen van dat hij was geraakt in een sloot beland en was verbrand. Die term stond er nog specifiek bij dat hij verbrand was.
Dit was Verloren Soldaat Beertje, een podcast van mij, Jordi Hubers, voor Omroep West.
Dit was een podcast van Omroep West.